Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Systems Thinking, Managing, Chaos and Complexity van Jamshid Garajedaghi is een analytisch managementboek over het ontwerpen en veranderen van organisaties die te maken hebben met onderlinge afhankelijkheden, onzekerheid en menselijk handelen. Het is geen eenvoudige inleiding tot systeemdenken en ook geen stappenplan voor één specifieke reorganisatie. Garajedaghi bouwt een kader voor wat hij systeemdenken van de derde generatie noemt. Daarin worden organisaties niet behandeld als machines waarvan onderdelen los te optimaliseren zijn, maar als sociaal systemen waarin mensen eigen doelen, interpretaties en belangen hebben. Het boek verbindt theorie over systemen met bedrijfskundige architectuur en illustreert de benadering met praktijkgevallen uit Amerikaanse organisaties. Centraal staat de vraag hoe bestuurders, adviseurs en ontwerpers veranderingen kunnen begrijpen zonder de complexe wisselwerking tussen structuur, cultuur, informatie, macht en besluitvorming te negeren. De bedoeling is niet om chaos volledig voorspelbaar te maken, maar om organisaties zo te ontwerpen dat zij samenhangender, lerender en beter aanpasbaar worden. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, derde generatie systeemdenken neemt menselijke bedoelingen serieus. Garajedaghi onderscheidt meerdere ontwikkelingsfasen in het systeemdenken. De eerste generatie richtte zich vooral op beheersing met formele en vaak wiskundige modellen. De tweede generatie bracht ontwerp en doelgerichtheid sterker in beeld. Het zwaartepunt van dit boek ligt bij een derde generatie, die probeert menselijke subjectiviteit een plaats te geven in het model van een organisatie. Dat is essentieel omdat medewerkers, klanten, leidinggevenden en andere betrokkenen geen passieve onderdelen zijn. Zij interpreteren regels, reageren op prikkels, vormen coalities en streven soms doelen na die niet volledig samenvallen met het officiële organisatiedoel. Een organogram of procesdiagram kan daarom nuttig zijn, maar is nooit een volledige verklaring voor werkelijk gedrag. Deze benadering vraagt om een andere manier van analyseren. Niet alleen vragen welke afdeling verantwoordelijk is voor een probleem, maar ook welke veronderstellingen, belangen en terugkoppelingen dat probleem in stand houden. Voor een organisatie in Nederland of België is dat herkenbaar bij bijvoorbeeld samenwerking tussen gemeenten, zorgaanbieders en burgers. Een maatregel kan administratief logisch lijken, maar anders uitpakken wanneer professionals hem ervaren als extra controle of wanneer inwoners de regeling niet vertrouwen. Het boek maakt duidelijk dat goed ontwerp zowel technische samenhang als betekenisgeving tussen mensen moet omvatten. Ten tweede, niet-lineaire koppelingen verklaren waarom losse ingrepen vaak averechts werken. Een kernpunt is dat sociaal-technische systemen bestaan uit sterke, niet-lineaire koppelingen tussen variabelen. In een eenvoudige analytische benadering verandert men één factor, terwijl de andere factoren gelijk blijven om een afzonderlijk effect te meten. Binnen organisaties is die aanname meestal onrealistisch. Een wijziging in beloning beïnvloedt bijvoorbeeld gedrag, samenwerking, informele macht, kwaliteit en rapportage. Die gevolgen veranderen vervolgens de omstandigheden waaronder de oorspronkelijke maatregel werkt. Oorzaak en gevolg lopen dus niet netjes in één richting. Garajedaghi gebruikt dit inzicht om te laten zien waarom lokale optimalisatie geregeld schade doet aan het geheel. Als een afdeling uitsluitend op snelheid wordt afgerekend, kan zij werk doorschuiven, kwaliteit verminderen of de coördinatielast bij andere afdelingen leggen. Het lokale resultaat verbetert dan, terwijl de prestaties voor klant of burger juist verslechteren. Systeemdenken vraagt daarom aandacht voor patronen van interactie, vertragingen en terugkoppeling, niet alleen voor afzonderlijke prestatieindicatoren. Dit betekent niet dat meten onbruikbaar is. Het betekent dat cijfers moeten worden gelezen binnen de relaties die ze mede produceren. Voor veranderprogramma's volgt hieruit een praktische les onder: zoek vooraf welke delen van het systeem door een ingreep worden geraakt, wie zich zal aanpassen en welke onbedoelde effecten waarschijnlijk kunnen terugkeren naar het oorspronkelijke probleem. Ten derde, ideaal ontwerp vervangt beperkt voorspellen door het ontwerpen van een wenselijke toekomst. Het boek sluit aan bij ideaal ontwerp. Een benadering die niet begint met de vraag welke toekomst het meest waarschijnlijk is, maar met de vraag welke organisatie men zou willen creëren als men opnieuw kon beginnen. Daarbij wordt verondersteld dat het bestaande systeem is verdwenen en dat ontwerpers een aantrekkelijk, uitvoerbaar alternatief moeten formuleren. Deze denkoefening is geen voorspelling en ook geen uitnodiging tot onbegrensde fantasie. Haar functie is om beperkingen die vanzelfsprekend lijken tijdelijk zichtbaar te maken en om een samenhangend beeld van gewenste eigenschappen te ontwikkelen. In plaats van alleen bestaande knelpunten op te lossen, kunnen betrokkenen onderzoeken welke combinatie van structuur, processen, informatievoorziening en bevoegdheden werkelijk past bij hun bedoeling. Dat onderscheid is belangrijk. Een prognose beschrijft wat waarschijnlijk gebeurt als trends doorlopen. Ideaalontwerp richt de aandacht op wat wenselijk is en welke keuzes daarvoor nodig zijn. Vervolgens moet het ideale beeld worden vertaald naar stappen die binnen echte randvoorwaarden kunnen plaatsvinden. Voor bestuurders voorkomt dit dat strategie verwordt tot een lijst losse verbeterprojecten. Voor ontwerpteams helpt het om tegenstrijdigheden bloot te leggen. Bijvoorbeeld wanneer een organisatie tegelijk maatwerk voor klanten belooft, maar al haar systemen en prikkels op uniforme afhandeling richt. De waarde van de methode ligt dus in het verbinden van verbeelding met systematische herinrichting, niet in het ontkennen van beperkingen. Ten vierde, organisaties vragen om andere metaforen dan de machine alleen. Garajedaghi bespreekt een indeling van systemen die het verschil benadrukt tussen mechanistische, rationele en multi-intelligente of socioculturele systemen. Een mechanistisch systeem werkt volgens vaste procedures en algoritmen. Dat beeld kan bruikbaar zijn voor herhaalbare technische taken, maar schiet tekort wanneer deelnemers zelfstandig kunnen leren, onderhandelen en doelen herzien. Het rationele systeem benadert de organisatie meer als één organisme met een overkoepelend doel. Ook dat biedt inzicht, bijvoorbeeld voor samenhang en overleving, maar kan de verschillen tussen groepen binnen de organisatie onderschatten. Het socioculturele perspectief gaat verder. Een organisatie bestaat uit meerdere doelgerichte actoren die ieder een eigen kijk en handelingsruimte bezitten. Daarmee wordt conflict niet automatisch een storing, maar ook een signaal van uiteenlopende waarden, kennis of belangen. Deze klassificatie helpt voorkomen dat een managementmethode buiten haar toepassingsgebied wordt gebruikt. Strakke standaardisatie kan zinvol zijn in een stabiel uitvoeringsproces, maar niet voldoende voor innovatie of samenwerking tussen zelfstandig opererende professionals. Omgekeerd kan eindeloos overleg schadelijk zijn waar veiligheid en voorspelbaarheid absolute eisen stellen. De praktische vraag wordt dus niet welke metafoor altijd juist is, maar welk type systeem men voor zich heeft en welk ontwerp daarbij past. Juist bij organisaties met professionals, leveranciers, toezichthouders en gebruikers is een socioculturele lezing vaak noodzakelijk om gedrag en verandering plausibel te begrijpen. Tot slot, bedrijfsarchitectuur is een samenhang tussen doelen, structuur, processen en informatie. De ondertitel noemt bedrijfsarchitectuur, maar Garajedaghi benadert die veel breder dan een blauwdruk voor IT of een schema van afdelingen. Architectuur betreft de manier waarop een organisatie haar identiteit, doelen, besluitvorming, werkprocessen, informatie en relaties zodanig ordent dat het geheel kan functioneren. Software kan daarin een belangrijk hulpmiddel zijn, maar vormt niet de organisatie zelf. Dit onderscheid is relevant wanneer digitalisering als oplossing voor een organisatieprobleem wordt gepresenteerd. Een nieuw systeem kan processen versnellen, maar lost geen onduidelijke verantwoordelijkheden, botsende doelen of gebrek aan vertrouwen op. Sterker nog, het kan bestaande gebreken vastleggen en op grotere schaal verspreiden. Vanuit systeemdenken begint architectuur daarom met het begrijpen van de totale context waarin technologie, mensen en regels elkaar beïnvloeden. De praktijkvoorbeelden in het boek dienen om te tonen dat deze benadering niet uitsluitend theoretisch is, al biedt het boek geen universeel recept. De lezer moet zelf grenzen van het systeem bepalen, relevante relaties identificeren en keuzes tussen concurrerende doelen expliciet maken. Dat maakt de aanpak vettend, maar ook bruikbaar voor vraagstukken die over afdelingen heen lopen. Denk aan een fusie, een ketenproces, een publieke dienst of een grote digitale transformatie. In zulke gevallen is een oplossing pas degelijk wanneer zij niet alleen technisch werkt, maar ook bestuurlijk, sociaal en operationeel samenhang vertoont. Concluderend. Dit boek past het best bij managers, organisatieadviseurs, bedrijfsanalisten, ontwerpers, planners en studenten die al met complexe veranderopgaven werken en bereid zijn verder te kijken dan processen, dashboards of afzonderlijke afdelingen. Ook voor mensen die betrokken zijn bij publieke dienstverlening. Zorgketens of digitalisering is de centrale waarschuwing bruikbaar. Een oplossing voor één onderdeel verandert vaak de voorwaarden voor andere onderdelen. De intellectuele opbrengst is een scherper begrippenkader voor afhankelijkheden, terugkoppeling, menselijke doelgerichtheid en organisatieontwerp. Praktisch biedt het vooral een manier om betere vragen te stellen voordat een interventie wordt gekozen. Welke relaties houden het huidige patroon in stand? Welke belangen worden geraakt? En welk toekomstbeeld willen betrokkenen eigenlijk realiseren? Vergeleken met toegankelijkere boeken over systeemdenken is Gharad Yadagi's werk theoretischer en conceptueel dichter op organisatiewetenschap en ontwerppraktijk geschreven. Dat kan de instap lastiger maken, zeker voor lezers zonder ervaring met systeemtaal. Tegelijk is dat precies wat het boek onderscheidt. Het blijft niet bij algemene oproepen om holistisch te denken, maar koppelt systeemdenken aan een expliciete opvatting van bedrijfsarchitectuur en aan ideaalontwerp. De nadruk op organisaties als socioculturele systemen voorkomt bovendien dat mensen worden gereduceerd tot voorspelbare schakels in een machine. Wie een licht en snel toepasbaar handboek zoekt, vindt de stof mogelijk zwaar. Wie wil begrijpen waarom goed bedoelde veranderingen vaak onverwachte gevolgen hebben, krijgt een diepgaand en bruikbaar denkkader. Als je ons wilt steunen, Yamsit Gharad Yadagi, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.